9. Als iets mis kan gaan, dan gaat het mis. Edward Murphy. Zaterdag 8 augustus 1914, 23:25, Brugge. 11 uur 's avonds had hij toch gezegd, vroeg Daniel. Onhandig frunnikte hij aan een draadje dat uit de riem van zijn schoudertas tevoorschijn was gekomen. Zou hij vandaag zonder ons vertrokken zijn? Klonk Emile iets wat ongerust. Een kapitein die niet op tijd is voor zijn eigen missie? Geweldig, zuchtte Omer. Hij zat naast zijn gepakte ransel met zijn rug tegen een lantaarnpaal en telde verveeld de andere palen op het plein. De kapitein had hen de opdracht gegeven om stipt om 11 uur aan het portiek van het Brugse station op hem te wachten. Ik kan de tijd doden door een beetje op mijn mondharmonica te spelen. Enthousiast begon Emile in zijn rugzak te grabbelen en daarna controleerde hij 2 maal al zijn zakken. Omer zuchtte. Vergeten, zei Emile en hij keek teleurgesteld om zich heen. Enkele minuten verstreken in stilte. Maar waar blijft hij? Vroeg Emile. Hij komt niet, snauwde Omer. Hij is waarschijnlijk teruggefloten door een of andere oude generaal. Bewonderend bekeek Daniel het stationsgebouw. Met zijn spitsboogvensters, gekanteelde torentjes en waaiergewelven was het een gebouw in neogotische stijl. De torenspits was een kopie van de in 1741 afgebrande spits op het Brugse Belfort. Nu het gebouw half verlicht was door de straatlantaarns, ging er een zekere spookachtige dreiging van uit. Kapitein Knapen liet hen bewust een half uur te vroeg opdraven. Zo konden ze al wat beter mekaar leren kennen. Vrienden gaan voor elkaar door een vuur, vreemde niet. Geen enkele militaire training? Emile richtte zich tot Daniel. Geen enkele, herhaalde die. Jij bent dus iemand die een hele dag binnen zit om na te denken over allerlei natuurverschijnselen. Emile kon nauwelijks een glimlach onderdrukken. Daniel streek door zijn baard en wist niet meteen wat te zeggen. Maar ik heb wel gehoord dat je een geweldig schutter bent, vulde Emile de stilte weer op. Het verhaal had zich als een lopend vuurtje onder de soldaten verspreid. Hoe kom jij aan ons uniform? Wilde Omer weten. Gekregen van de kapitein. Omdat ze samen met het 3e regiment lanciers zouden meereizen, had de kapitein al eerder een lanciersuniform aan Daniel en Jozef gegeven. Emile klopte Daniel vertrouwd op de schouders. En Muske hier, stootte hij Omer met zijn voet aan, is ook een lancier, net als ik uitverkoren uit onze bende. Waarom neemt de kapitein ons apart? Dacht Daniel hardop. Omdat hij ons 1 voor 1 de dood in gaat jagen, antwoordde Omer die nu recht stond. Je mag misschien een goed schutter zijn, maar niemand van ons heeft ooit al iemand gedood. Jij wel, denker? Vroeg Omer op dreigende toon. Daniel zag de tijger uit zijn verleden weer voor zich opspringen, slikte even en balde 2 vuisten in zijn broekzakken. Een geheime missie, besloot Emile enthousiast. Ik heb al allerlei verhalen over de kapitein gehoord. Een zelfmoordmissie, bracht Omer tegen het, volgens hem volledig misplaatste positivisme van Emile in. Dat kan ik moeilijk aannemen, schudde Daniel zijn hoofd. Ik heb andere verhalen gehoord, reageerde Omer als door een wesp gestoken. De kapitein keerde meer dood dan levend terug van zijn laatste missie. Door zijn fout gingen heel veel levens verloren. Omer begon met zijn armen te molenwieken. Op de een of andere manier zullen we wel iets verkeerd gedaan hebben, want ik heb het gevoel dat ze ons samen met die oude knar willen opofferen. Emiels mond viel open van ongeloof. Het geluid van zacht hoefgetrappel over het plein zwol aan en het drietal keek gelijktijdig op. Kapitein Knapen en Jozef van den Broek kwamen rustig te paard aangestapt. Samen hadden ze enkele uren voordien het lievelingspaard van Jozef geleend van de oude generaal-majoor Toussaint. Eigenlijk hadden ze het gewoon gestolen. Jozef was opgelucht toen hij de merrie in haar stal aantrof, want het leger had de afgelopen dagen overal paarden opgekocht. Sommige eigenaars wreven zich in de handen omdat ze een goede prijs hadden verkregen en anderen treurden om het vertrek van hun edeldier. Toen Omer van dichtbij zag dat Jozef zwart was, wist hij diep in zijn binnenste dat hij het net bij het rechte eind had gehad. Ze gingen er allemaal aan voor de moeite. Jij kunt onmogelijk een lancier zijn, lachte Emile en hij wees naar Jozef. Die verwachtte zich zoals gewoonlijk aan een venijnige opmerking over zijn huidskleur. Jij moet veel meer dan de toegestane 66 kilogram voor een lansier wegen. Zo groot en gespierd, zei Emile. Uit zijn mond klonk het zeker niet als een belediging. En Jozef glimlachte flauw. In gedachten vroeg Daniel zich af wat het lot met hem van plan was. Achter het stationsgebouw lag de spoorweghal. Het was een gietijzeren constructie met glazen bedekking die alle perrons overkoepelde. Uit de hoogte koerde een duif van op een van de ijzeren balken vlak onder het glas. Op het eerste spoor stond een stoomlocomotief vertrekkends klaar. De kolentender achter het machinistenhuis was volgeladen met steenkool en de kegelvormige schoorsteen pufte kringetjes witte rook uit. Nadat de paarden in de beestenwagons werden geleid, namen de soldaten gedisciplineerd hun plaats in de andere wagons in. De kapitein had voor zijn eenheid achteraan een sober ingerichte wagon toebedeeld gekregen. Ondanks het late uur was er in een opstoot van vaderlandsliefde een menigte opgedaagd om de soldaten uit te wuiven. Wanneer de locomotief zich puffend in gang trok, barstte een applaus los op het perron. De soldaten werden als helden beschouwd. Tijdens de treinrit van meer dan 2 uur deed de kapitein hun missie uit de doeken. Hij vertelde hen over de weg van de minste weerstand, de weerklank van het wijnglas, de wetenschapper Otto von Senefelder en de vernietigende mogelijkheden van de oscillator. Vooral Daniel was in dat laatste geïnteresseerd en hij probeerde de waaier van mogelijkheden van het toestel te bevatten. Ik heb jullie volgens mijn buikgevoel uitgekozen. Jullie hebben ieder een uniek talent, zei de kapitein. Hij zocht één voor één oogcontact met zijn mannen. Omer zuchtte nauwelijks hoorbaar. Jozef, jij bent de beste ruiter. Omer, een onbevreesd soldaat. Daniel, een wonderbaarlijk schutter en Emile, een vermommingsspecialist. Jozef was het niet gewoon om complimenten te krijgen en keek verlegen naar beneden. Bij deze gelegenheid wil ik jullie dan ook vragen of jullie mij als jullie leider aanvaarden en mijn beslissingen trouw willen opvolgen. De kapitein keek Jozef indringend aan. Ja, kapitein, bracht hij onzeker uit. Zeker, kapitein, sprak Emile met fonkelende ogen. Ook Daniel en Omer bevestigden hun vertrouwen in de kapitein. We zijn van nu af aan een eenheid met een missie, strijdmakkers, rief kapitein Knapen zijn stem. En we staan altijd klaar voor elkaar. Omer voelde zich in de kleine wagon niet op haar best en meende een paniekaanval te voelen aankomen. Ik moet even naar het toilet, verzon Omer snel een excuus. Hij wilde even alleen zijn en veerde recht. Daniel, die naast hem zat, liet hem langs het gangpad passeren. In de ruit ving Daniel zijn weerspiegeling op en hij stelde vast dat de blauwgrijde zijn lassalle broek wel gemakkelijk zat. Aan beide kanten zaten 2 inwendige zakken. Die gingen ongetwijfeld nog van pas komen. In de volledige lengte van de broek liep aan de zijkant een smalle geelkleurige versieringslijn. Een dubbele rij goudgele knopen sierde de donkerblauwe uniformjas of tuniek. De bovenste zakken konden gebruikt worden voor de munitie van het karabijn en in de onderste zaten dikwijls het militair zakboekje en schone verbanden. Op de mouwen van de jas trok een witte versieringslijn richting schouders om zo aan de achterkant in het midden van de rug weer naar beneden te lopen. Om zijn middel zat een strakke koppelriem en in de schoudertras droeg hij zijn eigen Lee Enfield grendelgeweer. Tot slot keek Daniel naar beneden en bewonderde zijn kniehoge laarzen. Een kwartier later haalde de kapitein een lederen dossiermap boven. De map bevatte zwart-wit foto's van de gebouwen, huizen en straten uit het dorp van hun bestemming. Kapitein Knapen wilde dat ze deze foto's van de omgeving goed bestudeerden en in hun hoofd prenten. Het klooster, het bos, de steeg, de 2 vierkantshoeves. Altijd eiste de kapitein van zijn soldaten dat ze blindelings hun weg op het terrein kenden. Ooit was hij een soldaat verloren omdat hij te lang aarzelde aan een kruispunt. Ik ben ervan bewust dat jullie nauwelijks of geen ervaring hebben met opdrachten als deze, maar jullie hoeven niks te vrezen. 3 onzekere en bange jonge mannen, dat was wat de kapitein zag. Enkel Omer keek hem frank aan en zat ongeduldig met zijn been op en neer te wippen. Zij, wees Omer naar Daniel en Jozef, zijn zelfs geen soldaten. Zijn humeur leek tot onder het vriespunt te zijn gezakt. Dat hoeft niet, antwoordde de kapitein. Oh nee, klonk het uitdagend. Het grootste gedeelte van ons leger bestaat op dit ogenblik uit burgers in uniform, recht uit de boerderijen of van de velden geplukt, zei de kapitein. Omer mompelde iets onverstaanbaars. En omdat de Duitsers niet het minste vermoeden hebben dat wij eraan komen, kunnen we zonder bloedvergieten en al te veel weerstand het toestel bemachtigen. De kapitein zag de lichten van een of andere stad achter hen kleiner worden. Volgens de laatste berichtgeving hebben de Duitse troepen de locatie nog niet bereikt. Maar door de val van Luik kan dat echt niet lang meer duren. En als ze dat wel hebben, wilde Daniel weten. En dan keren we terug, zei de kapitein beslist. We kunnen dan onmogelijk nog een rol van betekenis spelen en zakken terug. Emile en Omer kunnen bij hun regiment aansluiten, maar voor Daniel en Jozef stopt daar het avontuur. Jozef loerde naar de kapitein. Hij wilde zeker niet naar de gevangenis terugkeren. Kapitein Knape ving instinctief zijn blik op. Daniel keert terug naar de universiteit en Jozef mag naar huis. Een flauwe, nauwelijks zichtbare glimlach toverde zich om Jozefs lippen. En als de vijandige macht de hoeve bereikt op het moment van onze missie? Vroeg Omer. Zijn rechterhand roffelde onophoudelijk op het bankje. Emile keek er geïrriteerd naar. Dan, zei de kapitein rustig, dan breekt de hel echt los. Om het dramatische moment nog wat kracht bij te zetten, denderde de trein over een spoorwissel. De wagon schudde hevig heen en weer. Niks kan mij nog schelen. Enkel moorden, bloed en mannen met doodsangst, zei Omer plots energiek. Wat krijgt hij ineens? Vroeg Emile. Volgens mij citeert hij uit de Ilias, zei Daniel, en hij wreef door zijn baard. Ik kan niet volgen, gaf Emile toe. In dat epische gedicht beschreef de dichter Homerus hoe Achilles door de Trojaanse oorlog compleet veranderde. Nadat zijn compaan Patroclus was omgekomen in de strijd, werd de frivole halfgod een gevoelloos persoon, gedreven door woede en wraak, legde Daniel uit. Vrees jij dat dit ons ook te wachten staat? Vroeg Emile. We moeten op de kapitein vertrouwen, vond Daniel. Jozef knikte instemmend. Verschrikt keek Omer op. Een straaltje zweet liep langs zijn linkerwang naar beneden. Je ergste vrees wordt nooit waarheid. Het zijn altijd de dingen waar je niet aan gedacht hebt.